Charlotte Bronte, Jane Eyre. Hoofdstuk 1. Het was die dag niet mogelijk te gaan wandelen. Wel hadden we 's morgens een uur rondgelopen, tussen de kale heesters in de tuin. Maar na het middagmaal, mevrouw Reed altijd vroeg wanneer er geen gasten waren, had de koude winteravond donkere wolken en een doordringende regen meegevoerd. En nu kon er van verdere lichaamsbeweging in de buitenlucht geen sprake meer zijn. Ik was er blij om. Ik hield niet van lange wandelingen. Vooral niet op van die kille middagen. Ik vond het vreselijk om dan thuis te komen als het guur en schemerig werd, met verkleumde vingers en tenen en mijn hart bezwaard door het gemopper van Bessie, het kindermeisje. En het vernederende besef dat ik niet zo flink en sterk was als Eliza, John en Georgiana Reed. Genoemde Eliza, John en Georgiana zaten nu in de salon, rond hun moeder geschaard. Ze lag op een sofa bij het vuur en zo met haar lievelingen om zich heen, die nu even niet ruzieden of helden, zag ze er volmaakt gelukkig uit. Mij had ze van dit groepje uitgesloten, met de mededeling dat ze tot haar spijt wel gedwongen was me op een afstand te houden. Tot ze van Bessie hoorde en met haar eigen ogen kon zien dat ik oprecht mijn best deed een echt aardig kind te worden met een prettige, opgewekte houding, als het ware luchthartiger, oprechter, natuurlijker, kon ze me echt niet laten delen in voorrechten die alleen bedoeld waren voor kleine kinderen die tevreden en gelukkig waren. Wat heb ik dan volgens Bessie gedaan? Vroeg ik. Jane, ik hou er niet van als kinderen me tegenspreken of vragen stellen. Bovendien is er iets echt afstotelijks in een kind dat zo'n opmerking maakt tegen een ouder iemand. Ga ergens zitten en hou je mond tot je iets aardigs weet te zeggen. Aan de salon grensde een kleine ontbijtkamer. En daar glipte ik naar binnen. Er stond een boekenkast en ik zocht weldra een boek uit, goed oplettend of er wel platen in stonden. Ik klom op de vensterbank, trok mijn benen op en zat daar als een Turk in kleermakerszit. Toen ik ook nog het rode geribbelde gordijn bijna dichtgetrokken had, had ik een dubbel veilige schuilplaats. Aan de rechterkant werd mijn uitzicht belemmerd door de rode stof. Aan de linkerkant waren de heldere vensters die me wel beschutten tegen de naargeestige novemberdag, maar me er niet van scheiden. Terwijl ik mijn boek doorbladerde, keek ik nu en dan hoe het er op die wintersmiddag buiten uitzag. In de verte was niets te zien dan mist en wolken, dichtbij het natte gras en verwaaide struiken, en de onophoudelijk vannelende regen die gedurig in wilde vlagen werd voortgejaagd door de huilende wind. Ik verdiepte me weer in mijn boek, De Natuurlijke Historie der Britse Vogels, van Bewick. Over het algemeen gaf ik niet zoveel om de tekst, maar toch waren er bepaalde inleidende passages die ik, al was ik nog een kind, niet zomaar kon overslaan. Dat waren de bladzijden die handelden over de verblijfplaatsen van zeevogels, over de verlaten rotsen en klippen waarvan zij de enige bewoners waren. Over de kust van Noorwegen met zijn talloze eilanden die zich vanaf de uiterste zuidpunt, de Lindenes of Lantom, uitstrekte tot aan de Noordkaap. Waar de noordelijke IJszee kolkend en bruisend de kale droefgeestige eilanden van het noordelijkste Thule omspoelt en de Atlantische golven breken op de door storm geteisterde hybride. Ook kon ik niet zomaar voorbijgaan aan de beschrijving van de onherbergzame kusten van Lapland, Siberië, Spitsbergen, Nova Zembla, IJsland en Groenland, met het onmetelijke Arctische gebied en die onafzienbare troosteloze ruimte, dat reservoir van sneeuw en ijs, waar de ijsvlakte in de winters van eeuwen laag boven laag tot ware Alpen aangegroeid, zich rond de pool uitstrekken en waar een barre koude heerst die men nergens anders op aarde aantreft. Ik schiep een eigen beeld van dit doodse witte rijk. Het was schimmig, zoals alle maar half begrepen ideeën die vaag door het brein van kinderen zweven, maar wonderlijk indrukwekkend. De woorden in deze inleidende passages verbonden zich met de prenten die erop volgden en gaven betekenis aan de rots die zich eenzaam verhief boven opspattende golven, aan de kapotgeslagen boot, gestrand op een onherbergzame kust, aan de koude, spookachtige maan die door wolkenflarden naar een zinkend wrak gluurde. Ik kan niet zeggen welk gevoel rondwaarde op het totaal verlaten kerkhof met de gegraveerde grafzerk, het hek, de twee bomen, de lage horizon omgord door een afgebrokkelde muur en de pas opgekomen maansikkel die liet zien dat de avond gevallen was. Ik meende dat de twee schepen die stil op een lome zee lagen, spookschepen waren. De duivel die de dief zijn last op de rug drukte, sloeg ik snel over. Ik werd er doodsbang van. Bang was ik ook voor het zwarte, gehoornde wezen dat vanaf een afstand op een rots naar een menigte rond een galg zat te kijken. Elke plaat vertelde een verhaal dat ik met mijn onontwikkelde verstand en beperkte ideeënwereld vaak niet kon doorgronden, maar altijd bijzonder boeiend vond. Even boeiend als de verhalen die Bessie soms vertelt op winteravonden, als ze toevallig in een goed humeur was. Dan zet ze haar strijkplank bij de haard in de kinderkamer en mochten wij eromheen gaan zitten. En terwijl ze de kanten kragen van mevrouw Reed perste en de randen van haar slaapmutsen plooide, hield ze onze gespande aandacht geboeid door verhalen te vertellen over liefde en avontuur die ze uit oude sprookjes en nog oudere balladen haalde, of, zoals ik later ontdekte, uit de bladzijden van Pamela en Henry, Earl of Moreland. Ik was gelukkig toen ik daar zat met Bewick op mijn knieën, althans gelukkig op mijn manier. Ik was alleen bang dat ik zou worden gestoord en dat gebeurde veel te snel. Iemand deed de deur van de ontbijtkamer open.